Ik ben Ronald Venema en ik heb zoveel jaren 90 puberdagboeken, die verpodcast ik. Seizoen 2 speelt zich af in 1993, van toen ik 14 en wat later 15 was en over alles onwijs eerlijk schreef. In aflevering 14 ga ik voor het eerst naar de gitaarles van Max, die posters aan zijn muur heeft hangen, die ik vermoedelijk nog niet mag, en bakkersmeisje Valerie vraagt of ik eens wat anders wil proberen. De Wit Casino Rond is in de aanbieding. Maandag 10 mei, 16 uur 01. We moeten weer naar school, omdat de vakantie voorbij is. Maar ik doe mijn schooltas niet meer achter op mijn fiets onder de snelbinders. Tot nu toe deed ik dat omdat mama dat veiliger vindt. Maar zij weet niet dat schooltassen achter op een fiets onder de snelbinders iets voor kneuzen is. Alles moet anders, dus fiets ik voortaan naar school met mijn tas op mijn rug. Eigenlijk moet die over één schouder, dat is het allercoolst. Ik heb dat vanmorgen geprobeerd, maar mijn tas is tyfus zwaar, waardoor ik mijn evenwicht kwijtraakte. Ik wil niet sterven omdat ik over straat zwabber met mijn tas over één schouder. Dus draag ik mijn tas over twee schouders. Minder kneuzig en toch veilig. Iedereen zijn zin. Op school draag ik mijn tas wel over één schouder. Het is zwaar, maar het is het waard. Na ons tweede uur riep een grote gast in de gang naar mij. Hey Tas, waar ga je met die brug erheen? Superkut, vooral omdat ik al bijna een jaar geen brugger meer ben. Mijn ex-vriend Gijs had het ook gehoord. Hij vond dat ik mijn tas gewoon over twee schouders moest dragen, net als hij. Dan liep ik er volgens hem niet zo doorgebogen bij. Als je op school je tas over twee schouders draagt, ben je een kneus. Typisch Gijs dat hij niet weet dat hij een kneus is. Ik heb een oplossing. Op school draag ik mijn tas voortaan over mijn linkerschouder. En als die echt te zwaar wordt, stop ik mijn rechterhand onder de tas. Zo kan ik mijn tas een beetje extra ondersteunen. Eén schouder, niet kromlopen. Cool zijn, geen kneus. Vrijdag 14 mei, 21 uur 12. Het gaat behoorlijk goed met mijn plan om cooler te worden. Vanmiddag heb ik zelfs al mijn eerste gitaarles gehad bij die gast die ook lesgeeft aan Ferry. Max heet hij. Hij is iets van 18, woont bij zijn moeder in een flat en hij geeft gitaarles op zijn slaapkamer. Het is geen grote kamer, hij heeft er alleen een bed staan waar we allebei op gingen zitten. Tussen ons in zet hij een volle asbak. Hij vroeg of ik ook een peukie wilde. Ik zei nee, bedankt. Ik moest natuurlijk na de les weer bij mama in de auto stappen die voor de flat stond te wachten. Max woont te ver weg voor op de fiets, dus heeft mama me gebracht. Max rookte tijdens de gitaarles een paar sigaretten. De rook bleef in zijn kamer hangen omdat alles potdicht zat. Dichte ramen, dichte deuren en zelfs de gordijnen waren gesloten, ook al was het middag. Waarschijnlijk haat Max licht en verse lucht. Alle muren in zijn slaapkamer waren behangen met posters. Ik kon ze niet allemaal even duidelijk zien, maar er zat er in elk geval één tussen van Pearl Jam. Max had ook een vrij grote poster van een vrouw die in haar onderbroek stond en met haar handen haar borsten vasthield. Ze keek behoorlijk sexy in de camera, waardoor ze eigenlijk ons recht aankeek. Het leidde een beetje af van de gitaarles, maar dit hoort er ook bij als je gitaar wilt leren spelen. Als je coole muziek staat te maken, moet je niet raar opkijken als er af en toe vrouwen geil naar je staan te staren. Daar moet je mee leren omgaan. Ik wil ook zo'n poster, maar ik denk niet dat ik die al mag. Aan het begin van de les vroeg Max wat ik wilde leren spelen. Ik zei Nirvana. Hij pakte zijn elektrische gitaar en zette zijn versterker aan. Hij draaide aan de volumeknop, deed zijn peuk in zijn mond en speelde uit het niets keihard het begin van Come As You Are. Hij zei dat hij me dat intro zo kon leren. Ik wist meteen dat Max die 10 gulden per les helemaal waard was. Ik ben wel een uur bij hem op de slaapkamer geweest, terwijl een gitaarles bij hem eigenlijk maar 3 kwartier duurt. Toen ik wegging, wilde ik hem de 10 gulden geven die hij kost. Maar hij zei, hou maar joh, dit was een proeflesje om kennis te maken. Jezus, Max geeft dus ook nog eens niks om geld. Toen ik weer in de auto stapte, vroeg mama of het leuk was geweest en zei er meteen achteraan dat ik naar rook stonk. Zonder dat ik ook maar iets terug had kunnen zeggen, zat ze al te zeiken dat ik die 10 gulden per week voor niet roken kon vergeten als ik bij gitaarles ging zitten paffen. Ik zei dat ik helemaal niet had zitten roken, want dat was de waarheid. Ik rook trouwens af en toe wel weer, maar dat hoeft zij niet te weten, anders gaat onze deal dus niet meer door. Ik vroeg haar wat ik eraan kon doen dat mijn gitaarleraar zijn donkere kamer blauw wand. Mama bleef me aankijken. Ik werd een beetje boos en zei dat ze me moest geloven. Het is erg oneerlijk om iemand vals te beschuldigen. Ik kan daar niet tegen. Oké, zei ze toen. Dat briefje van 10 gulden voor Max zit nog in de kontzak van mijn broek. Ik houd het lekker voor mezelf. Zo kan ik mama haar valse beschuldiging makkelijker vergeven. Zaterdag 15 mei, 16:51. Vanochtend was ik bij de bakker. Er waren veel klanten. Achter de balie stonden 3 vrouwen de klanten te helpen. Valérie was de jongste van de 3. De andere 2 waren een stuk ouder. Ik vond Valérie eerst meer een meisje, maar ik weet nu dat ze echt een vrouw is. Ze rijdt al auto. Net als de andere 2 sneed ze brood of pakte ze krentenbollen of croissants. Ze hebben ook sassijse broodjes. Als je die even in een oven laat opwarmen, heb je de beste lunch ooit. 2 weken geleden heeft Valérie me een soort van belazerd door ouder te zijn dan ik altijd dacht. Maar toen ik vanochtend bij de bakker op mijn beurt wachtte, hoopte ik toch heel hard dat zij mij ging helpen. Ik eet liever brood dat zij in haar handen heeft gehad dan brood dat gesneden is door die 2 andere vrouwen, die nog veel ouder zijn. In de winkel stond trouwens ook een echt oude vrouw op haar beurt te wachten. Ze was iets van 70 of 80 en ze was na mij binnengekomen. Toen er werd gevraagd wie is er aan de beurt, stapte die zwaar bejaarde naar voren en zei dat ze een heel wit wilde, gesneden. Ik denk niet dat ze doorhad dat ze voordrong. Ik zei er maar niks van, want ik weet dat bejaarden soms gewoon niet meer zo goed kunnen opletten wie er wanneer aan de beurt is. Voor oude vrouwen gaat alles soms veel te vlug en dan raken ze in de war en denken ze, oh, nu ben ik aan de beurt, terwijl dat helemaal niet zo is. Er zijn trouwens ook oude vrouwen die net doen alsof ze niet weten wie wanneer aan de beurt is en die dringen gewoon voor omdat ze denken, ik ben oud en als iemand daar iets van zegt dat ik voordring, dan zeg ik gewoon, oh sorry, ik had het niet door. En dan lachen ze er een beetje bij, alsof ze seniel zijn. En dan zijn ze dan niet echt seniel, ze zijn gewoon kutwijven. Zwaar bejaarde kutwijven, die bestaan, want iedereen kan een kutwijf zijn. Je bent eigenlijk nooit te oud om een kutwijf te zijn. De oude vrouw die bij de bakker voordrong, was dus gelukkig seniel en geen kutwijf. En eigenlijk kwam het ook wel goed uit dat ze voordrong, want nu werd ik geholpen door Valérie. Voordat ik iets kon zeggen, zei Valérie, wil je een keer iets anders proberen? De Wit Casino Rond is in de aanbieding vandaag. Ze lachte leuk en lief. Ik vergaf haar meteen alles. Wat kan ze er ook aan doen dat ze iets van 15 lijkt, maar al zeker 18 is? Valérie hield haar hand bij een rond brood. Dat moest dus Wit Casino Rond zijn. Ik twijfelde. Ons brood is altijd meer vierkantig. Ik weet niet of ons gezin rond brood lust. Ik vroeg of Wit Casino Rond hetzelfde smaakte als een gewoon halfje wit gesneden, wat wij normaal eten. Lekkerder, zei Valérie lachend. Doe maar een Wit Casino Rond gesneden dan, zei ik zo vrolijk als ik kon. Ze sneed het brood met de machine. Omdat we tussen al die klanten een gesprek hadden gehad over Wit Casino Rond, durfde ik even snel te vragen of ze al lang een auto had. Een jaartje, zei ze. Heilige Maria, dan is ze dus misschien zelfs al 19. Een 19-jarige vrouw. Ik rekende af, liep terug naar huis en vroeg me af of ik nog wel op meisjes viel. Het lijkt er namelijk op dat ik meer met vrouwen heb dan met meisjes. Kijk maar naar Valérie, Tatjana, Leontine Ruiters en de nummer 1 van mijn tongtop 3, Corinne O'Brien. Ze heeft me nog niet teruggeschreven. Zou misschien ook wat te snel zijn. Amerika is ver. Het duurt even voordat brieven daar aankomen. Dan moet ze hem lezen en beantwoorden en die brief weer helemaal naar mij opsturen. Dat kost allemaal tijd, ik begrijp dat. Thuis wilde mama weten wat ik nou weer had gehaald. Ze wees naar het ronde brood en keek ernaar alsof ik een zak stront bij de bakker had besteld. Ik zei dat dit Wit Casino Rond is en dat dit brood lekkerder is dan een halfje wit gesneden. Ze zuchtte en zei, oké. Ik zei dat het ook nog in de aanbieding was. Ik heb dus winst gemaakt en ons gezin geld bespaard. Toen lachte mama en bedankte me. Ik vroeg of ik die winst mee mocht nemen naar de voetbal, zodat ik na de wedstrijd een extra kroket kon kopen. Dat mocht niet. Zondag 16 mei, 11:08. Ik heb net mijn boek uitgelezen. Het heet Niemand houdt mij tegen en het is geschreven door Evert Hartman. Ik vond het echt een heel gaaf boek. Het gaat over de toekomst. Nederland staat dan voor de helft onder water en iedereen zit in auto's die zelf kunnen rijden en iedereen heeft een multicom. Dat is een apparaat waar je heel veel mee kunt doen, ook bellen, waar je maar wilt. Maar dit is dus niet echt. Het is de toekomst. Ik vond het een spannend boek en ik was ook benieuwd of die Richard in het boek nou ging zoenen met het Vlaamse meisje dat hij wilde redden. Volgens mij was hij best verliefd op haar, maar ze gaan uiteindelijk niet tongen, wat toch tegenviel. Toen ik het net uit had, vroeg ik me meteen af hoe mijn toekomst eruit komt te zien. Dus niet volgend jaar, maar echt als ik 20 of nee, nog ouder ben, 30 of zo. Dan is het dus al 2008. Ziet er best gek uit, dat jaargetal. Ik heb echt heel veel vragen voor de Ronald uit 2008. Hoi, 30-jarige Ronald. Hier je 14-jarige zelf. Ik wil graag een paar dingen weten. Ik hoop dat je kunt antwoorden vanuit de toekomst. Ben je getrouwd? Vast wel, hè? Hoe heet je vrouw dan? Heb je ook al een kind? Ik denk dat die Walter heet, als de jongetje is dan. Dat vind ik een mooie naam. Voor een meisje weet ik het nog niet. En ga je ook nog een kindje adopteren uit Afrika? Oh ja, wat ik heel graag wil weten. Wanneer heb je nou voor het eerst getongd? Het was toch wel al in 1993, mag ik hopen. Ik heb geen zin om daar nog langer op te wachten. Je tongt in 2008 zeker bijna elke dag. Je hebt niet voor niets een vrouw. En hoe vaak hebben jullie dan seks? Dat misschien niet elke dag, want je moet ook tv kijken en gewoon naar je werk en zo. Wat voor een baan heb je dan? Ik gok advocaat. En ga je dan met je eigen auto naar je werk? Wat is dat voor een auto? Wel een beetje een gave, eentje met elektrische ramen? Geen Opel of zo. Verder wil ik graag weten of je nog op voetbal zit, of je al eens naar een concert van Nirvana bent geweest en of er al doden in de familie zijn. Even denken. Nou, de helft van de opa's en oma's leeft nog en de andere helft is dood. Dit is natuurlijk een gokje uit 1993. Ik weet niet hoe het er in 2008 allemaal echt voor staat. Oh, en is je roos overgegaan door paps nieuwe shampoo? Of heb je net zoveel roos gekregen als papa heeft en zit je de hele dag aan je kop te krabben? Niet doen, dat maakt het alleen maar erger. Ik kan nog wel 1000 andere vragen verzinnen, maar ik ga douchen, want Bas is klaar en nu ben ik aan de beurt. Woensdag 19 mei, 15:49. Simone en ik hebben een afkijksysteem ontwikkeld voor luistertoetsen Frans. Dat is nogal nodig, ik sta bijna een onvoldoende voor Frans. Gisteren hebben we voor het eerst ons afkijksysteem gebruikt. Volgens mij werkt het goed. Het is jammer dat Frans niet meer zo lekker gaat. In de brugklas haalde ik best vaak tienen, maar dat is verleden tijd. Misschien komt het door mevrouw Jellema. Sinds de tweede klas heb ik Frans van haar. We zijn niet zo'n goede combi. Ik haat vieze luchtjes en zij stinkt uit haar mond. Aan het begin van 2 VWO wist ik dat nog niet, van die mondlucht van haar, dus ik stak gewoon mijn vinger op toen ik een vraag had. Ze kwam eraan en boog zich naar me toe en zuchtte recht in mijn gezicht. Oei? Merde. Wat een meur. Murde. Ik ben directement gestopt met vragen stellen bij Frans. Ik heb hierdoor minder plezier in het leren van die taal. Het is kut voor mevrouw Jellema dat ze zo uit de bek stinkt, maar eigenlijk zou de school moeten ingrijpen. Want er zijn meer kinderen uit mijn klas die geen vragen meer stellen en hun cijfer onwijs omlaag zien gaan. Best wel zonde, ook omdat Frans zo'n mooie taal is. In bed, als ik niet slaap, doe ik wel eens net alsof ik een Fransman ben. Ik bedenk Nederlandse zinnetjes die ik dan in het Frans vertaal en opzeg. Het maakt niet uit wat je zegt, al het lompe Nederlands wordt in het Frans prachtig. Ik eet brood in de tuin. Moet je doen, botte Hollander, zelf weten. Maar wat maakt de Fransman daarvan? Je mange du pain dans le jardin. Mooi. Un pain dans le jardin. Van de Franse taal krijg ik meteen zin om broodjes te eten. In de tuin. Bij zo'n luistertoets Frans wordt er in de klas de hele tijd Frans gesproken. Dat lijkt misschien lekker, maar het gekke is dat ik steeds minder goed luister als er heel lang Frans wordt geluld. Dan zijn we ineens al bij vraag 6, terwijl ik nog bij vraag 4 was. Ik denk dat de Franse taal mij te veel laat dromen. Ik ga ook vanzelf over heel andere dingen nadenken tijdens de luistertoets. Over voetbal, of meisjes, of avondeten, of zelfs de Eiffeltoren. Als de luistertoets ineens voorbij is, gok ik snel nog wat antwoorden. Maar nu heb ik dus een afkijksysteem met Simone. Simone heeft een Franse moeder, dus zij doet zo'n luistertoets avec deux vingers dans le nez. Ik weet niet wat vingers in het Frans is. De luistertoets is altijd een meerkeuzetoets. Je moet kiezen uit A, B, C en D. Ouderwets afkijken, dus gewoon spieken welk antwoord iemand heeft omcirkeld, gaat bij luistertoetsen niet, want je moet de tafels veel te ver uit elkaar schuiven. Ik had met Simone voor de luistertoets afgesproken hoe zij aan mij haar goede antwoorden kon doorseinen. Na elke vraag legde ze haar hand op een van de hoeken van haar tafel. Linksboven was A, rechtsboven B, rechtsonder C en linksonder D. Ik hoefde na de opgave alleen maar een beetje voor me uit te kijken alsof ik goed nadacht. Maar wat ik echt deed, was mevrouw Jellema in de gaten houden. Als ze niet onze kant op keek, draaide ik mijn ogen even snel in de richting van Simone's tafel om te zien waar haar hand lag. Volgende week krijg ik mijn cijfer. Altijd even afwachten, maar ik denk wel dat ik dankzij dit afkijksysteem weer wat hoger sta voor Frans. Stel je voor dat ik een 10 heb, net als vroeger. Ronald Venema, 10 points. Dit was aflevering 14 van de podcast Alles Onwijs Eerlijk. Ik heb een website, ronaldvenema.nl. Ik heb ook een e-mailadres, ronaldvenema78@gmail.com. En nu snel de volgende aflevering luisteren. Een aflevering waarin ik heel erg hoop dat ik met Ferry mee mag naar het concert van Guns N' Roses.